Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
De prijzen van tweedehands auto's dalen. Is het nu toeslaan of toch nog even wachten, hè? Totdat die prijs nog verder omlaag gaat?
Ja, dat is de grote vraag.
Ja.
Cabrio's ben je eigenlijk al te laat. Oh. Elektrische auto's zou ik nog even wachten.
Cabrio, de zon schijnt toch niet.
Nee, maar heeft al geschenen.
Ja, een half dagje.
Ja, toen zat ik ook weer te kijken naar cabrio's. Autoscout 24, dat jawel, 24 jaar bestaat.
Leuk.
Kom straks met nieuwe cijfers en voorspelt de toekomst.
Ja, en verder test Wouter de Porsche 718 Spyder RS.
Wat heb ik weinig inhoud verteld tot nu toe. Hè? Wel een rijmpjes met heel veel geluid.
Ja, straks toch wel een beetje inhoud?
Nou, zo min mogelijk. Besloten, en dan hoef ik ook nooit meer iets voor te bereiden. Dan doe ik alleen een beetje een soort sfeerimpressie. Maar een beetje, en vooral met dit soort auto's. Eigenlijk elektrische auto's zijn wel
nou, als jij
de
gewoon
duivel,
want je opnameapparatuur bij het sluiten van het dak had gedaan, dan had je een rijimpressie van een kwartier ongeveer, geloof ik. Toch?
Ja, nee, het ging iets.
Je had wat moeite mee.
Ik heb op mijn camera's op van de oprit heb ik wel zeg maar de hele actie hier vastgelegd.
Ja.
Ik
dacht, oh, ik ga maar het is versneld downloaden. Afgespeeld.
Ja.
Was het moeilijk?
Nou, ja, nee, gewoon onhandig.
Oh.
En uiteindelijk
dan even de tutorial met op YouTube bekijken en dan kom je er
Laura uit. Met de push. Daar komen we zo, okay, op terug.
Goed. Ja, en we spreken zo ook de baas van BMW Groep Nederland over de nieuwe klasse. Maar eerst even het autonieuws. Want autodealers die hebben hun winst flink zien afnemen. Dat meldt de BOVAG zojuist.
Ja. Ja, dan moet ik hier weer dat tranentrekkend verhaal achter.
Ze hebben het zwaar, hè?
Ze hebben het zo zwaar. Ja.
En moet je niet zo veel
heb je mijn
geven.
Nieuwe, weet ik voor wat, al gezien, zeggen ze dan daar meteen daarna. Nou ja, het rendement per vestiging is al afgelopen jaar wel gedaald naar 1,33%. In 2022 was het nog 1,91%. Ja, weet je, de feestjaren zijn even over.
Is voorbij.
We hebben natuurlijk heel veel meer nieuwe auto's gekregen. Dus occasionprijzen, ging alles door het dak. Daar zat nog het onderhoud op. Dus de werkplaats zat ook vol. We waren dure elektrische auto's aan het verkopen. Dus de carmarge is ook allemaal fantastisch. We waren slecht leverbaar. Dus
ja.
Korting, nou, weet je wat? Kom over een paar jaar maar terug.
Maar even, want ze hebben, de omzet is juist wel gestegen. Dus het zit vooral in de kosten. Lonen. Rente, dat soort ellende. Energierekening.
Nou, die is weer gedaald. Ah, toch?
Zeer,
maar. Ja, maar lonen, ja. Ik vind ook personeel moet je gewoon wat meer uitbuiten. Joh. Zo,
nou, of je moet gewoon naar schaalgrootte gaan. Hè?
Ja, dat is waar, ja. Ja.
Ja.
Ja, laat het zien hoe belangrijk schaalgrootte is. Deels kan je het oplossen. Kan je wat kosten besparen.
Dat is wat overhead is.
Ja, er komt ook weer overheid bij. Dan heb je opeens een regio-manager Zuidoost. Een HR-manager Zuidoost. Nou, die is dan daarna met, ik wou zeggen met zwangerschapsverlof. Maar nu krijgen we echt een haatmail van alle vrouwen. Nee, maar dat is in een klein bedrijf, weet je, is iedereen natuurlijk veel betrokkener. Ja. En als je dan een keer je niet zo lekker voelt. En weet je, als je ziek meldt, dan staat je andere collega's dat heel druk te zijn. In een groot bedrijf ga je daar ook wat meer verlies krijgen.
Ja.
Moet ze er strak op zitten.
Ja. En anders gaat pijn doen. En waar het zeker pijn doet weer is aan de pomp.
En de
ben je
pomp.
Er nog geweest laatst?
Ja, ik heb die Boxster Spyder RS afgetankt.
Zo.
Dat is een 90 liter tank.
Zo.
Dus die tikt inderdaad wel.
En dan mag je alleen maar prachtige veredelde benzine in natuurlijk.
Eigenlijk wel, ja.
Ja. Ja. Oh, eigenlijk. Je hebt toch niet gesjoemeld, hè, jongen?
Nee, dat zou ik nooit doen.
Nee.
Nou, dit is wel grappig. Tuurlijk, eigenlijk moet je zeg maar euro 98 en dat soort auto's denken. Aan de andere kant, ze rijden ook in Amerika rond waar je vaak helemaal 95 is al premium daar. Dus ja, weet je,
houden sommige auto's niet zo vol.
Nee, dat is het. Ja, ik hoef er ook niet 5 jaar mee te rijden.
Nee, dat is waar. Nee, maar goed. Hey, maar adviesprijs benzine nu €2,20.
Ja.
Gaat nog omhoog en dan hebben we nog niet eens de volledige accijnsherstelprijs, zullen we maar zeggen, teruggegeven aan de staat.
Nee. Nee, en dan komt de zomer er nog aan, richting de zomervakantie. Heel vreemd. Als allemaal mensen met de auto weggaan, gaan de benzineprijzen ook altijd omhoog. Altijd. Echt letterlijk ieder jaar zo. Dus nee, het gaat nog wel stijgen. Ja.
Dus elektrisch rijden?
Allemaal. Stroomprijzen, ook voor thuis, zijn echt wel serieus aan het dalen. Dus ja, het komt nu in bereik. Komt binnen bereik. Het
zonnetje moet dus even gaan schijnen. Ja, dan kunnen we ze vullen met...
Met onze zonnestroom. Ja, het is dit jaar nog een matig jaar.
Ja, dat is nog niet best. Want je hebt ook af en toe gekeken op je appje.
Ik heb extra panelen en dat zie ik nog niet helemaal terug in de opbrengst. Dus dat gaat
wel leuk als je dan elektrisch gaat. Hè? De ID Buzz GTX.
Ja.
Prachtigste boelie ooit.
Ja.
340 pk.
Ja. En een maximum kop van 560 newtonmeters. Ja. Nee, wel geinig. 0 naar 100 in 6,5 seconden. Ja. Dat GTX-label is wel een beetje... Hou je van pittig eten? Vraag je dat aan iemand die voor een oorsprong uit het oosten komt? Ja. Als in... Ja, maar Azië of iemand uit
iemand
Oosten.
Die het gewend is, bedoel je?
Het gewend, dan krijg je echt iets pittigs. En dit is, semi-spicy.
Dit is Europees pittig.
Ja, weet je, 340 pk en een mega bus. Nou, woe. Weet je? Ik vind het leuk, hoor. Daar gaat het niet om. Maar vierwielaandrijving, dat is belangrijk. Je mag er meer mee trekken, dat had ik ook gezien. Dus
dat is handig.
Ja, dat is handig. Ja.
Dus als je hovenier bent bijvoorbeeld, is dit de ideale bus voor je. Ja. Goed, meer autonieuws bespreken we wekelijks in Breek de Week. De podcast, die komt iedere dinsdag ergens in de middag of avond.
Of hoger de woensdagochtend.
Ja, hoge uitzondering. Ja. Komt die online in onze podcastfeed. Abonneer je, dan mis je hem in ieder geval niet.
Nee.
Op welk moment die ook binnenkomt.
Ja.
De Nationale Autoshow.
BMW
kwam
deze week met jaarcijfers. Maar misschien waar wij toch wat meer enthousiast van werden... was de presentatie van de Vision Neue Klasse X.
Ja.
Een voorbode van een nieuw volledig elektrisch platform. Anne Brons, directeur van BMW Group Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, de Neue Klasse, hè, dat doet misschien ook bij de wat oudere luisteraars... wel een belletje rinkelen... Jaren 60 was dat eigenlijk een beetje de lifeline van BMW. Het moest anders, want BMW deed het niet zo goed toen.
Klopt, ja. Nee, dat heet geleden, maar dat is correct.
Ja.
En toen kwamen wij met een auto die een voorganger is van de huidige 5-serie, zeg maar. Een auto die een heel nieuw type onderstel had, dat ongelooflijk goed reed voor die tijd dan. Veel ruimte had. Echt weer een next level voor BMW op dat moment. En die auto is toen heel goed aangeslagen en heeft ons toen inderdaad geen windeieren gelegd.
Nee, en nu is het tijd voor een nieuwe klasse.
Ja.
Gaat het zo slecht met BMW?
Integendeel, het gaat meer dan uitstekend met BMW. Ik denk dat we misschien wel sterker staan dan ooit. Maar goed, we willen ook sterk blijven. Hè, dus.
Ja, maar ik denk dat die nummer 1 positie premium in Nederland dat wordt lastig, denk ik, of niet?
Ja,
dat is vervelend. Dus met die kleine elektrische auto's.
Het misbruikt ons voorgesprekje, maar we zijn gewoon we lopen keurig langs ons eigen lijntje.
Ja, oké, dat is belangrijk. Nee, ja, tuurlijk. Ja. Wat ik heel gaaf vind in Neue Klasse, ik denk, het is gewoon dat klinkt gewoon geil. En Duits. En Duits. Ja. Daar hebben ze goed over nagedacht. Dat hebben ze ook volgens mij. Dat zei je ook in het voorgesprek. Daar ga ik hem gebruiken ook. Ja. In jouw voordeel. Nee, want ze zijn er zelf heel trots op. Kan je wat zeggen over van waarom ze dan zo trots op zijn? Want het ziet er leuk uit. Ja, maar ook wat meer inhoud.
Ja, nee. Kijk, omdat we het weer een Neue Klasse noemen, dat schept natuurlijk verwachtingen. En ik denk ook terecht. Het is een manier om aan te geven dat we ook hier weer next level gaan. En dan praat je over een aantal aspecten die auto qua verbeteringen doorvoert op de huidige stand van technologie. We praten straks over de zesde generatie elektrische aandrijflijn met 30% meer range, 30% meer power. Ook de range wordt een stuk verbeterd. Je moet denken aan 300 kilometer laden in 10 minuutjes. Dat soort zaken.
Yeah.
Bidirectioneel laden, dat is even op gebied van elektrotechniek.
Yeah.
Maar misschien nog wel spannender is het feit dat die auto ook een heel nieuw soort dashboard krijgt met een nieuw type display van de linker raamstijl naar de rechter.
Gewoon over de hele breedte van de auto bijna.
Ja, dus de user interface gaat helemaal weer op de schop. Wordt cleaner. De nieuw type stuur, de iDrive, die veel mensen wel kennen van ons merk.
Moet dan wel altijd denken aan als een BMW iets helemaal op de schop gaat. De vorige keer was de iDrive controller. Maar die eerste versie, daar was niet iedereen direct fan van. Ja. Nu inmiddels wel. Hè? Ja. Dus wel spannend als je dat soort dingen doet. Maar het is wel heel vernieuwend. Dat ik keek naar dit interieur en denk, dat is wel gaaf. Ik blijft dan altijd een beetje met de conceptauto's hebben van ja, oké, hoe gaat het dan daadwerkelijk in de praktijk er straks uitzien? En of is het een optie van 5000 euro? Of anders krijg je een van een lullig telletje voor je neus. Ja, dat kan allemaal.
Ja, nee, dat pillow-to-pillow display wordt standaard. En ja, het nieuwe type stuur wat we introduceren met daarop de iDrive, dat is uitgebreid getest. En wij zijn op zoek naar iets wat er nog niet is in de auto-industrie. Wij willen echt vernieuwen, innoveren. Ja. En dat hoort denk ik ook bij ons merk. Op technologisch vlak. En dat zit in die auto. En misschien nog wel leuk om te vertellen. Die auto krijgt straks 4 superbrains, zoals wij dat noemen. Dat zijn 4 uitermate krachtige computers die alle 4 gaan samenwerken.
Ja.
Ik zal je een voorbeeld geven. De eerste die we daar voor hebben zelf ontwikkeld in eigen beheer. 10 meer rekenkrachten dan de computers die nu in die auto's zitten. In onze huidige generatie. Maar deze computer die beheert de aandrijflijn en de manier waarop alle componenten met elkaar samenwerken. Dat betekent dat de dempers, de reactiesnelheid van alle componenten, dat moet ervoor zorgen dat Freude am Fahren ook in die nieuwe generatie de auto naar het next level tilt. Ja. En er komt nog een andere superbrain in, nummertje 2. Die gaat dan zich focussen op autonoom rijden, et cetera. We gaan er nog meer over vertellen. Maar in ieder geval, ook dit soort dingen zit in die nieuwe klasse. En dat maakt die auto zo interessant.
Het moet op alle vlakken de next step zijn, zeg maar.
Ja.
Het is een volledig elektrisch platform. Terwijl BMW wordt nu juist geprezen omdat jullie lekker flexibel. Welke aandrijflijn wilt u in uw 7-serie? Mm. Elektrisch, benzine. Nou, die hebben we niet helemaal meer in Europa. Maar plug-in hybrid of diesel kan ook nog. Heerlijk, 47 diesel.
Ja.
En dan straks met een mooie klasje zeggen: nou, hier is uw volgende elektrische auto.
Klopt.
Waarom die keuze?
Nou, kijk, de toekomst is elektrisch. Sterker nog, de toekomst elektrisch is circulair en digitaal. Dat is wat we zeggen. Dus digitaal, waarvan ik net al wat voorbeelden noemde. Circulair kom ik misschien zo nog even op terug. Over de duurzaamheidsaspecten van die nieuwe klasse.
Ja.
Maar we blijven natuurlijk alle aandrijflijnen nog steeds verkopen. Die nieuwe klasse die gaat in meer en meer modellen voorkomen. Maar ook de technologische elementen van de nieuwe klasse komt ook in de modellen waar nog de conventionele aandrijflijnen in zitten. Dus ook die gaan profiteren van de technologie van de nieuwe klasse. Dus die computers die ik net noemde, die superbrains, die zullen ook in de reguliere aandrijflijnen komen. En zolang we delen in de wereld hebben waar er nog overmatige vraag is naar plug-in of naar verbrandingsmotoren.
Ja, zoals Europa.
Nou, delen van Europa wel. Ik zag toevallig vanmorgen dat in Zuid-Europa er nog echt veel diesel wordt verkocht, nog steeds.
Ja. Nou ja, het was 10% of 11% marktaandeel elektrisch door heel Europa. Dus weet je, en zelfs in Nederland is het 70% benzine of iets dergelijks.
Ja. Nee, maar goed, daarom doen wij ook een appel ook naar de Europese Unie om ook de overheden te stimuleren om elektrisch rijden te faciliteren.
Die luisteren iedere week hier. Want, dat is heel bepaald.
Nee, het is absoluut noodzakelijk. Ik bedoel, je ziet de autofabrikanten en wij absoluut zijn in staat om die CO2 omlaag te brengen en om elektrische producten te maken die ook uiteindelijk ook voor iedereen betaalbaar zijn in alle klassen. Alleen als de infrastructuur er niet is of overheden werken niet mee in stimulans programma's, dan wordt het een lastige wedstrijd. Dus vandaar dat open technologie op dit moment voor ons een belangrijke strategie is, hè, alle aandrijflijnen. Maar dat de toekomst en de wat verdere toekomst elektrisch is, dat is evident. Dus, en daar zijn we ook volop in aan het ontwikkelen. Alles parallel.
Maar hoe lang duurt die toekomst dan nog? Hè? Want je kunt ook kijken naar verschillende gebieden in de wereld. Je zou kunnen zeggen, van, nou, in Nederland doen wij vanaf 2000 zoveel alleen maar elektrisch.
Mm-hmm.
Ja, Nederland is nou echt bij uitstek een land waar dat zou kunnen.
Als morgen de vraag in Nederland 100% elektrisch is, levert BMW 100% elektrische modellen. En in alle belangrijke klassen hebben wij een elektrisch product. Dus voor ons is dat geen probleem.
Nee, maar je hoeft er dus dan ook geen jaartal aan te plakken.
Nee, maar dat heeft ook geen zin, want niemand kan de toekomst voorspellen.
Ja, er zijn bedrijven die zeggen, concurrenten die zeggen, vanaf dat jaar is alles elektrisch.
Klopt. Maar we zien tegelijkertijd dat concurrenten terugkomen op eerdere uitspraken. Er zitten ontzettend veel disclaimers op. Wij houden liever gewoon het eerlijke verhaal. Wij denken dat voorlopig nog alle aandrijflijnen in de wereld gevraagd worden. Dan kun je maar beter ook moderne en schone aandrijflijnen leveren in plaats van dat mensen in oude troep blijven rijden.
Ja.
Daar is de planeet niet bij gebaat. Maar zonder meer willen wij ook voorop lopen in elektromobiliteit. En dat lukt met die nieuwe klasse. Misschien mag ik wel even gebruik maken om nog een ander aspectje van die visie. Ja, je staat er nu toch. Ja. Nee, maar op het gebied van duurzaamheid. Ja. We hebben een nieuwe fabriek gebouwd in Debrecen in Hongarije. Dat is de iFactory. Daar wordt die auto als eerste van de nieuwe klasse modellen gebouwd.
Die auto. Welke auto's gaan we überhaupt krijgen, nieuwe klasse?
Nou, we beginnen met de visieauto die jullie nu van de week hebben gezien op de BMW Group Annual Conference. De Vision Neue Klasse X.
Een crossover.
Informeel is dat een iX3. Dat mag ik van mijn AK-man niet zeggen, maar ik heb ook niks gezegd.
Nee, maar dat, die begint. Waren zelf. Ja, oké, maar dat is ook belangrijk. Want iX1, iX2, dat zijn eigenlijk de hardlopers nu qua verkopen. En X5 plug-in hybrid.
Op dit moment in Nederland zou je dat kunnen zeggen, correct?
Ja, dat zeg ik ook.
Ja. Nee, maar volgend jaar wordt die auto daar geproduceerd. En die fabriek
volgend jaar al wel.
Ja.
Hij is echt productierijp inmiddels.
Ja, ik heb het productiemodel gezien. Die lijkt ook vrijwel geheel op wat jullie nu hebben gezien. Dus als je door de wimpers van je ogen kijkt, zie je gewoon die auto.
BMW heeft wel de traditie, zeg maar, de studiemodellen zijn altijd even ruigere velgen en gekke kleuren en zo. Maar als je 6-serie en 8-serie, weet ik wat we allemaal aan concepts hebben gehad. Nee, het wordt wel zoiets. Dus daar geloof ik ook wel in.
Ja, ja.
Heftig. Maar volgend jaar al?
Ja, volgend jaar. Die iFactory die is bijna klaar. Dat is een splinternieuwe fabriek. En die fabriek vormt de blueprint voor al onze toekomstige fabrieken. Ja. Waarom? Dat is een fabriek die werkt emissieloos. Ja. Onze 31 fabrieken in 15 landen op dit moment werken al een aantal jaren CO2-neutraal. Maar emissieloos, een autofabriek, dat is nieuw en ook uniek. Dus geen gasturbines die voor verwarming zorgen of voor drogen van lakken, et cetera. Er zijn nieuwe processen voor bedacht. Dus ook op het gebied van duurzaamheid maakt die fabriek nieuwe stappen.
Jammer dat je een nieuwe fabriek moest neerzetten en dan hier een fabriek de wacht aan hebt gezet als BMW. Dat
is ook niet heel duurzaam, hè?
Nee. We hebben nog speciaal voor jullie een bos omgehakt.
Ja, je kan het zo zien. We hebben ook voor jarenlang een employ gezorgd in Nederland. Die fabriek is altijd een overflow geweest. En hoe jammer het ook is, dat waren ook de afspraken. Dus,
Het contract werd opgebroken. Hè? Dus dat.
Kijk, we hebben. Belangrijkste, in ieder geval, wat ik wil aangeven over die auto is dat. Zeg maar, het nieuwe type fabriek, wat we in meerdere landen gaan doorvoeren. De auto zelf, op gebied van duurzaamheid, maken ook stappen. Nieuwe materialen, plantaardige materialen, oppervlaktematerialen die gemaakt zijn van gerecyclede plastics uit zee.
Ja.
Kijk, de huidige BMW's die zijn ongeveer voor 30% bestaan uit gerecyclede materialen. En met de nieuwe klasse gaan we dat richting 50% brengen. Dus die hele keten.
Ja.
Circulariteit, dat wordt naar 50% van de auto gebracht. En dat is op gebied van duurzaamheid ook een enorme stap.
Ja, zeker. En hopelijk wat mooie stoffen in plaats van nepleer en zo. Want dat begint mij nu te storen. Niet per se bij jullie, maar bij de hele autobouw. En dan denk ik, dit is vegan leather. Of wel eens plastic. Gewoon sky. Wat je zeg maar in de jaren 70
van krijgt.
Ja, en dat is ook gewoon zo. En soms zo. Dan denk ik, doe dan gewoon een mooie stof. Weet
ik denk dat je
dat groeit gewoon aan een schaap.
Ga je nog wel verrast zijn, Wout. De stoelen en materialen wat ik heb gezien, dat is echt heel mooi. En ook bijvoorbeeld bij Mini zie je ook hele gave dashboardmaterialen, ook van stof.
Yeah.
Iets wat erop lijkt.
Ja.
Daar zie je wel dat we echt stappen maken.
Er is dus 50% gerecycled materiaal gebruikt om hem te maken. Maar is dat materiaal dan ook weer daarna weer te recyclen?
Ja, want de manier waarop de auto nu in elkaar is gezet, is ontworpen, is dat die materialen ook weer vrij gemakkelijk gedemonteerd kunnen worden.
Okay.
Dus dat was zeg maar wat onze eerste Vision Vehicle, die we presenteerden 2 jaar terug op de IAA. Dat was dat ronde ding. Niet bedoeld als productiemodel, maar wel als vingeroefening, hoe je een auto makkelijk kunt recyclen en uit elkaar kunt halen. En daar hebben we ook laten zien dat gewoon ook voor 100% zelf zou kunnen. Ja. Alleen de hele toeleveranciersketen en de recyclingsketen moeten natuurlijk ingesteld zijn op die processen. En daarmee proberen we ook de hele auto-industrie te verduurzamen. Want dan gaan ook andere merken en modellen gaan profiteren op lange termijn.
Volgend jaar dus productie van start. Wanneer zien we hem dan hier op de wegen in Nederland?
Vrij snel daarna, want hij wordt in Europa gebouwd.
Ja. Ja. Maar een klein stukje rijden.
Dus
niet meer op de boot vanuit China zoals de iX3.
Nee, dit model niet. En overigens, binnen 24 maanden na de lancering van die iX3... zullen wij 6 modellen binnen 24 maanden lanceren van de nieuwe klasse. Ja. Dus daarna volgt de 3-serie equivalent. Ja. Die wordt overigens in München gebouwd, in het hart van ons merk. Die fabriek die wordt omgebouwd. En uiteindelijk zullen we de nieuwe klasse ook in Mexico, in Amerika en in China gaan produceren.
Ja, maar feitelijk doen jullie dat natuurlijk nu al op heel veel verschillende plekken. Dezelfde auto's produceren. Ja.
Je luistert naar de Nationale Autoshow. En BMW Group Nederland directeur Anne Brons is de gast. Jullie kwamen ook met de cijfers. Hè? BMW is wat betreft de verkoop opnieuw groter dan Audi en Mercedes. Ging heel wat champagne doorheen, denk ik, op dat moment. Is dat ook eigenlijk echt belangrijk? Of maken we dat groter dan het is?
Nou,
het is wel lekker natuurlijk.
Als zich is het niet super belangrijk. Alleen het is gewoon voor de mood in de company. Kijk, je bent toch een beetje een winnaarsmerk. Het is toch altijd even opboksen. Het is altijd leuk om een soort competitie te hebben. Dat maakt het leven spannend en het leven leuk. Ik denk belangrijker is dat je product gewild is in de wereld. En dat je, want dit jaar overigens hebben wij een record ever als het gaat om investeringen in R&D. Dus BMW, ik geloof meer dan 6 miljard wordt geïnvesteerd in ontwikkeling van nieuwe technologie. Ja. Dat kan alleen maar als je geld verdient. En je kunt alleen maar geld verdienen als je goede volumes verkoopt. Ja, en dat is eigenlijk het belangrijkste achter de boodschap.
Ik bedoel, verkoop gaat dus heel goed. Terwijl als je Jan met de pet hier op de straat vraagt van wat vind je van moderne BMW? Zo, veel te grote grillen en allemaal moeilijk en zo. Het werkt dus blijkbaar wel. Weet je, dus dat is wel geinig.
Bij die nieuwe klasse, bij die
die is weer wat.
Die grill weer wat kleiner, hè?
Ja, zeker. Zeker. Ja, nee, maar, om maar te zeggen dat wat mensen roepen soms ook niet helemaal correspondeert met hoe succesvol.
Nee, precies.
Jullie verkoop elektrisch, hebben we het ook al wel even over gehad. Hè, neemt wereldwijd toe. Maar ja, 15% van totaal. We hebben nog even gas erop, Anne.
Zeker. Maar wat ons betreft gaat die nieuwe klasse ook daar voor een behoorlijke acceleratie zorgen.
Ja.
Maar aan de andere kant, het is gewoon een reflectie van de vraag uit de markt. Het is niet zozeer het gebrek van onze producten of de kwaliteit. Het is meer dat er in landen geen infrastructuur is of dat de kosten niet aantrekkelijk zijn versus andere aandrijflijnen. En vandaar dat onze strategie ons gewoon helpt om toch veel auto's te verkopen.
Ja. Nou, en dat is dus zelfs al in Nederland zo natuurlijk. Hè? Terwijl Nederland toch een van de voorlopers is qua elektrificatie van het autopark.
Mm-hmm.
Maar dat het gewoon het netwerk het niet meer aan kan. Dat de motorrijtuigenbelasting gewoon straks naar 100% gaat als het formerende kabinet daar niet iets aan doet.
Absoluut. Nee, dat laatste ben ik helemaal met je eens. Ik zie overigens wel, vorig jaar hebben wij 43% elektrisch ingezet op de weg als BMW. Als ik kijk naar mijn order intake year to date, tot en met vandaag ongeveer 50% is elektrisch. Dus dat stijgt een beetje.
Ten koste van heel veel corporate klanten in de lease die allemaal moeten.
En dan,
dan willen ze wel een.
Ja, maar je ziet als je eenmaal elektrisch rijdt, al die mensen die vinden het toch wel prettig en die blijven dat gewoon rijden. En hopelijk bij ons.
Ja.
Dat zou mooi zijn.
Ja. Belangrijke nieuwkomer in jullie showroom is de i5. Hè? Die wordt geleverd als sedan en als touring. Welke modelvariant verkoopt beter in Nederland?
Ik denk wij hebben hoge verwachting van de touring. Ook omdat het de eerste premium touring is die elektrisch is.
Ga je daar zo guitig bij glimlachen?
Ja, ik vind dat is een mooie uitdrukking.
Ja, dat vinden ze bij NIO niet leuk dat je dat zegt. Hè?
Nee, precies. Maar wij vinden dat toch.
Ja.
Nee, ik denk dat heel veel mensen dat interessant vinden qua ruimte en ook qua looks. Die auto ziet er erg mooi uit. Niet iedereen wil per se een SUV. Dus als je weer met een goed alternatief station komt, dan heb je ook kans dat mensen
eraan gaan. Hij is niet meer parkeren in Parijs als je met een SUV. Nee. Dus dan
eigenlijk is het een beetje debiel om elektrische SUV's te willen hebben. Ja. Want die zijn hoger, minder gestroomlijnd. Dus heb je gewoon last van.
Het is wel makkelijker dat accupakket in wegduwen.
Kijk naar de i5. Lukt daar blijkbaar ook prima mee.
Ja.
Dus ik vond hem inderdaad ook erg fraai. i5 Touring. Heel jammer dat we wat van de mooie features van de 5-serie, zeg maar, de vorige.
Het ruitje.
Het ruitje.
Van de
automatische rollo. Er zijn wel wat dingetjes verdwenen die toch heel prettig zijn.
Ja.
Dus
maakt hem allemaal lichter.
Krijg je andere dingen weer voor terug. Wouter, dus,
you
win some, you lose some.
In het interieur. Nee, dat is waar. Nou, ik snap ook kosten, gewicht. Weet je, dat. Maar dat zien we natuurlijk nu wel langzaam. Dus dat merk ik wel echt wel aan het spelen zijn. Van, waar moeten we accenten neerleggen? En voorheen was het bij je benzineauto's steeds meer features toevoegen. Ja, en nu moeten we opeens accupakketten gaan inkopen.
Nou ja, goed. De accupakketten maken natuurlijk een groot deel van de kostprijs van de auto's. En je moet toch competitief blijven. Je moet ook je businessmodel kunnen voortzetten. Dus er wordt natuurlijk altijd gekeken waar kunnen we kosten besparen. Maar wat ik eigenlijk het mooiste vind, en dat zie je ook in die nieuwe klasse, dat we en veel meer gerecyclede materialen gaan gebruiken. Enerzijds werkt dat kostenbesparend. Niet zozeer in de aanloop, maar wel op termijn. En tegelijkertijd is het ook veel beter voor het milieu.
Ja.
Dus die combinatie vind ik dan wel weer mooi.
Nieuwe klasse, een nieuw tijdperk ook voor BMW. Dank u wel voor je komst naar de studio. Anne Brons, directeur van BMW Group Nederland. En zometeen
De baas van Autoscout24, want het Caucasian platform bestaat, inderdaad, 24 jaar. Hoe
ongelooflijk. En Wouter voelt de Porsche 718 Spyder RS aan de tand.
Echt waanzinnig.
Ja, dat klonk niet zo waanzinnig.
Nee, hij knipt hem weer precies af. Oh. Ik heb veel meer opgenomen.
Oh, hey, tot zo.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Ja, Wouter. Ja, dat is. Ja, hij was niet een bomenrijtje aan het omzagen, maar gewoon had het lekker naar zijn zin in de Porsche 718 Spyder RS. Straks meer in de rijimpressie. Maar eerst.
Ja, Autoscout24 bestaat komende week 24 jaar. Ja, ja. En pakt vandaag in onze show uit met cijfers en de resultaten van een onderzoek onder potentiële autokopers.
Ja, en Dorianne Richel is directeur van Autoscout24. In Nederland zelf ook 24 jaar, hè? Ongeveer.
Ja, dankjewel. Dankjewel.
Ja, om en nabij.
Ik denk wel dat we het enige bedrijf zijn wat viert dat het 24 jaar oud is.
Ja, zeker.
Toch?
Ja, ja. Maar jullie moeten ook wel natuurlijk, want ja, het zit in de naam.
Wat's in de naam. Ja.
Wel gegroeid, hè, de afgelopen 24 jaar natuurlijk.
Ja, Er is superveel veranderd in 24 jaar. Als je kijkt in 2000, daarom heet het ook Autoscout 24, was het heel bijzonder dat je in één keer 24 uur per dag naar een auto kon gaan zoeken. Alles ging toen nog via speurders, in de krant. En één dag in de week kon je dan naar auto's zoeken of het lokale suffertje. Ja. Nou, dat is enorm veranderd. Toen kwam in één keer zo'n online portal en
Was ook wel leuk om gewoon zo'n blaadje met occasions te hebben. Was ook wel zo, weet je weet soms niet wat je zoekt. Of je zoekt eigenlijk niks. En dan ben je een beetje aan het blaad. En denk, oh, er valt eigenlijk ook wel mee. Ook wel mee. Zo'n, wat een interessante kleur. Nou, soms zijn er nog zwart-wit foto's. Maar dat was ook wel leuk. Hoe hard is die groei gegaan? Heb je daar de cijfers van? Dat je zegt van, joh, wel stoet. Nee, niet
zo. In het begin stonden er gewoon een paar duizend auto's op. Ik weet overigens van jou dat jij het ook heel leuk vindt om op die mobiele app naar die auto's te zoeken.
Ja, ze houden alles bij.
Dus dat je dat bladeren ook heel erg leuk vindt. Ja. Dat gebeurt nu door de 3,5 miljoen unieke bezoekers op zo'n portal wat wij hebben. 20 miljoen auto's worden bekeken per maand. Ja. Dus er zijn heel veel mensen die een auto willen vinden, maar die het ook leuk vinden om wat je vroeger in een krant deed een beetje te speuren.
Ja. Hoeveel zoekopdrachten heb jij lopen?
Nu? Ja, ik denk even verschillende platforms. Hè, want er zijn wel wat verschillende aanbod, maar bij verschillende platforms. Nou, een stuk of 30 of zo,
30?
Denk ik. Ja, denk
30?
Ik
Oké.
Je houdt het goed in de gaten.
Ja, en, weet je, we gaan het straks over prijzen en zo hebben. En, voor sommige auto's dat je denkt, ik vind ze nu aan de dure kant. En dan zie je op een gegeven moment, ze worden goedkoper. En sommige worden, er gebeurt dat niet, of worden juist duurder. Dus voor je eigen research is dat natuurlijk wel goed om een beetje getriggerd te worden.
Een beetje erbij te blijven. Ja. Als je kijkt voor de autokopers is er ontzettend veel veranderd. Want ja, het was misschien leuk om in die krantjes te bladeren. Maar uiteindelijk, dit zorgde ervoor dat ze veel meer aanbod konden zien. Veel meer transparantie over wat het verschil was tussen al die auto's. Ook door heel Nederland konden kijken. Niet meer iedere zaterdag die autoboulevards af hoeven te struinen. Niet iedereen houdt daarvan. maar voor de autoverkopers, die moesten misschien wel wennen in het begin. Maar zij vonden het dus ook wel heel erg lekker. Want het werd een stuk goedkoper voor ze. Ze hadden in één keer een bereik door het hele land. En ze konden veel meer informatie over die auto's kwijt. Want in zo'n kleine advertentie in een krant, met al die gekke afkortingen, kon je maar heel weinig kwijt. Vaak als er al een foto stond.
Precies,
Dus dat zijn echt wel veranderingen. En nu kun je inderdaad ook een zoekopdracht erin zetten. Nou, dat kon natuurlijk helemaal niet. Dus nu komt het naar jou toe. Je hebt feitelijk een showroom in je broekzak zitten. Dus dat is hartstikke lekker.
Ja, maar iedereen in heel Nederland is ook jouw concurrent. Hè? Waar je vroeger kon zeggen, nou, in Tjerkstadeel ben ik gewoon de koning met mijn lokale garage. En nu je kan overal kijken. En ze zien, ik zie dat hij ergens anders is, hij toch goedkoper.
Ja, dus dat was ook wel wennen voor autobedrijven. En te zorgen dat ze in één keer anders gingen werken. Dus niet alleen maar adverteren en dan kijken wat er dan op die zaterdag binnen kwam lopen. Maar nu kunnen ze iedere dag van de week dat doen. In een paar seconden staat die auto er. En ze krijgen via telefoon, via e-mail, via WhatsApp steeds meer. Ja. Krijgen ze aanvragen binnen. Dus al met al is het gewoon een plus geworden voor de autobedrijven. Die transparantie maakt wel dat mensen zich beter georiënteerd en geïnformeerd bij hun binnenkomen. Het is nog steeds de transactie vindt bij het autobedrijf plaats. Online kopen is nog echt wel klein. Merendeel gebeurt nog steeds bij de autobedrijven.
Ja, maar als we kijken naar de concurrentie, dan zit die meer tussen de platformen dan het. Ik kan me niet voorstellen dat er partijen zijn die zonder een platform werken. Of zijn er echt nog van die
Ik ken
garages,
ze niet, dus ik denk dat ze allemaal denken dat dit...
Obscure die denken, wel, heb ik niet nodig.
Nou, misschien, maar we hebben wel in de krant. Veel klanten. Ja, dus dat is wel zeker zo. Ja.
Ik weet in het buitenland wel... ook wel iemand ken die inkoop doet in de stand van bedrijfsauto's. En dan krijgen we gewoon letterlijk rondrijden. En dan kom je aan en hier staan opeens 30 sprinters, noem maar even wat. En die waren een paar jaar geleden natuurlijk gewild, want er waren er weinig. En nu zijn ze ook weer gewild trouwens.
Ja, precies.
Dus... Daar nog wel, maar in Nederland durf ik dat te betwijfelen.
Nee, dat is een hele digitale markt ook. Hè? Wij zijn gewend om dit allemaal online te doen.
Maar, daar komt een kritische vraag in voor te aankomen, Dorianne. Ze kunnen dus niet meer zonder jullie. Dus jullie hebben ook wel een machtspositie. Misschien wel te veel macht. Ja. We hebben ook wel boze mensen gehad. Hè?
Ook wel boze mensen
gehad. Prijscheck.
Ingelingelingeling.
Ja, dat serieus, dat hoor ik nu al zoveel jaar. Dat heeft 2 weken live gestaan. We hebben heel snel naar de bedrijven geluisterd. Zeggen, dit vinden we niet heel lekker. Oké, die hebben we eraf gehaald. Wat wel heel gaaf is dat zij, als ze inloggen op Autoscout, dus de autodealer zelf wel kunnen zien van hoe zijn dus hun aanbod nou?
Ja,
die ene auto ten opzichte die van de markt in Nederland
staat.
De prijscheck
is echt maar een soort rapportcijfer, noem ik het maar even, op de prijs van je auto. Dus, ik zie
is hij duur? Is hij...
Ja, ik zie nu een zwarte Audi A3 tevoren het raam. Als je zegt, die kost 40.000 euro. Je zit wel aan de bovenkant van de markt. En dat kan, als je een laag kilometer...
Het is eraf gehaald. We luisteren goed naar de klant. En ik wil ook wel, ik denk dat wij heel goed luisteren. Dat we heel goed proberen het goed te doen. Want uiteindelijk zijn ze onze klanten. Als hun business groeit, groeit die van ons vanzelf. Als hun business niet groeit, als zij niet de waarde leveren... terecht dat we dan kritische vragen krijgen.
Ja, maar aan de andere kant, als je thuis bezorgt en booking.com... dan staat ook wel de kritiek op van... je kan moeilijk zonder ze en tarieven gaan steeds omhoog. Dus dat is wel het speelveld waar jullie ook in zitten.
Klopt, daar zitten we in. Gelukkig hebben we in Nederland is er ook veel concurrentie. Autoscout is het grootste platform, het grootste aanbod. Maar er zijn nog een boel anderen die ook groot zijn. We houden elkaar wel scherp. Ik denk dat dat heel gezond is. Uiteindelijk is het ook gezond voor de autokoper. Want die moet gewoon ook zorgen. Wij moeten ook zorgen dat wij genoeg mensen
trekken. Dat zijn goede jongens bij Autoscout.
Goede jongens,
hè?
Maar we hebben ook een bedrijf
fijn
te runnen.
Concurrentie.
Maar het heeft geen zin dat wij ons echt uit de markt prijzen. Geen waarde leveren.
Over die markt gesproken. Loopt jullie markt synchroon aan de automarkt? Hè? Want we hebben natuurlijk een aantal dikke vette jaren kunnen we wel zeggen, in de occasionverkoop gezien. Met name door corona en daarna de leveringsproblemen. Hebben jullie dat dan ook op dat moment gemerkt dat er meer traffic kwam en meer, meer geld verdiend werd?
Ja, we zagen in die tijd wel dat de doorloopsnelheid, van alle auto's die aangeboden werden, heel erg snel was. De tijd dat een auto stond bij een autodealer was echt heel kort. Dat loopt nu weer op, maar nog steeds niet op het niveau van voor 2019. Dus in die zin is het een gezonde markt op dit moment. Er is ontzettend veel aanbod, dat groeit, maar er is ook heel veel vraag. En dat zien wij natuurlijk heel erg goed. De vraag is vrij divers. Een aantal auto's zijn altijd populair. Maar meestal is het ook wel heel breed. Er zijn altijd mensen die iets specifiek zoeken. Die iets goedkoop zoeken. Die iets duur zoeken. Er staan ook hele dure auto's op. Maar de mainstream is er gewoon. En de vraag stijgt nog steeds naar.
Ja, het is nog steeds niet afgekoeld.
Als je kijkt naar het aantal leads, zo meten wij de vraag. Dus leads die wij via telefoon of e-mail of WhatsApp afleveren bij het autobedrijf, is dat in februari weer 18% gestegen.
Hebben jullie daar een verklaring voor? Want een beetje economische tegenspoed, moeilijk. Dan kan je ook zeggen, wie koopt er nog een auto? Hè? Ja. Hou het even je geld in je tas.
Er is een verwachting dat dat nog gewoon blijft gaan de komende tijd.
Ja.
Mensen willen toch echt heel graag een auto voor de deur hebben staan. Nog steeds.
Ja. En nieuwe auto's zijn natuurlijk best prijzig geworden. Dus dat helpt jullie wellicht ook. Occasions is, daar zit de groei natuurlijk al jaren.
Ja, maar nieuwe auto's staan ook bij ons op het platform. Dus er staat beide. Het merendeel in de Nederlandse markt is natuurlijk tweedehands. Dat weten we.
Ja.
Veruit het merendeel. En we hebben geen verklaring daarvoor dat het ene duurt. Want ook de tweedehands auto's zijn heel lang gaan stijgen in de prijs. Vorig jaar koelde dat af. En we zien nu dat de prijzen wat aan het zakken zijn.
Want wat is nu de gemiddelde prijs voor een occasion?
24.800 euro ongeveer.
Ja, dat was in januari volgens mij nog een kleine 600 euro hoger. Dus het daalt wel degelijk.
Daalt,
hè? Maar zien jullie daar een trend in? Gaat dat verder dalen?
Als je kijkt, in januari was het wat gezakt. In februari, de kans is groot dat dat nog ietsjes verder zakt. Maar ja, het is een kristallen bol, hè? Je weet het niet. Maar er komt nog steeds heel veel aanbod aan.
Aanbod nou ja, dat helpt natuurlijk wel, hè, als je meer aanbod hebt.
Ja, zeker.
Want hoe is het aanbod nu op
226.000 auto's die aangeboden worden voor de particuliere markt. Ja. En dan nog een stuk of 80.000 die echt voor het zakelijke publiek zijn. Dus met financial lease.
En dat is groei.
Dat is behoorlijk.
Ja. Veel auto's.
Veel keuze, hè?
Ja.
En overigens in die gemiddelde prijs halen wij die hele mooie, dure auto's halen wij er wel uit. Want anders betekent het, we hebben het hier echt over de normale automarkt. Het is, je zou kunnen zeggen, wacht je dan even om een auto te kopen? Die vraag die gaat komen. Die vraag is ook nog steeds groot. Nou, als je een bepaalde auto wil, waarom zou jij wachten? Je kan hem speculeren. Het is geen belegging, maar het is natuurlijk een beetje nonsens.
Moet nu toeslaan.
Nee, maar als je iets voor ogen hebt en een iedere tweedehands auto is natuurlijk uniek. Ja, dan is het wel nog steeds een goede tijd om te kopen als je graag een auto wil hebben. Het is geen beleggingsobject. Het is een product met een passie. En
Voor een aantal mensen. Niet alle kopers natuurlijk.
Je hebt gelijk.
Er ontstaat nu ook, die is er natuurlijk al, een tweedehandsmarkt voor gebruikte elektrische auto's. Ja. Eigenlijk is die is wel fascinerend natuurlijk.
Maar gaan we leuk zo om af en toe te bekijken.
Hoe groot is het aanbod inmiddels voor full electric?
Bij ons op het platform staan er 21.000.
Het is eigenlijk wel een fractie van het totaal.
Absoluut, maar een fractie, bijna 10%.
Yeah.
Vorig jaar was het minder dan 10.000. Dus het is meer dan 60% gestegen.
Yeah.
We hadden het net over die vraag, hè? Dus die vraag is ook meer dan 60% gestegen.
Yeah.
Dus er is wel markt voor. Alleen er is meer aanbod dan vraag. Je ziet ook dat die prijzen wat gezakt zijn. Komt ook omdat Tesla natuurlijk wat in de uitverkoop heeft gedaan vorig jaar. Dus dan zie je dat de tweedehandsmarkt daar ook op reageert.
Yeah.
Maar de gemiddelde tweedehands elektrische auto op ons platform, dat is nieuw en gebruikzame, is 45.000 euro, iets meer. Dus dat is best wel fors. Ja. En mensen vinden dat nog heel erg duur. Dat houdt mensen echt wel tegen om naar een elektrische auto te gaan.
Ja. Jullie hebben natuurlijk ook inzicht in andere landen. Autoscout is niet overal in Europa, maar wel veel verschillende plekken. Hoe doet Nederland ten opzichte van andere landen met gebruikte EV's?
Ja, op zich wel goed. Duitsland heeft dan meer in het aanbod. Ook veel vraag. Ja. Dat is ook logisch. Veel groter land, veel mensen. Alleen in Frankrijk is het wat cooler. In alle andere landen zie je dat daar ook wat prijsdalingen zijn. Ook het aanbod redelijk is. Maar Nederland loopt wel voorop, hoor. We hebben het meeste oplaadpunten, geloof ik, ook in Nederland, heb ik ergens een keer geleerd. En dat was ook wel een drempel voor mensen. Dat opladen, oplaadpunten, de tijd. Ja, dat is nu echt wel anders dan weer vorig jaar. Je ziet dat ieder jaar dat die drempel minder wordt. Prijs blijft een hoge drempel, nog steeds.
Ja, is dat toch de belangrijkste?
Ja, bijna 70% van de mensen vindt dat echt te veel. We doen zo'n onderzoekje. We doen zo'n onderzoek ieder jaar. En dan vragen we 1000 mensen die een auto hebben of willen gaan kopen. Ja. Wat vinden jullie nou? Hoe zien jullie nou die elektrische markt? En we zien dat dat nog steeds heel erg hoog is. Ja.
Maar het is zo grappig, jullie hebben ook gekeken naar welke EV's er veel naar wordt gezocht. En als ik dan even naar die top 10 kijk, denk ik, veel is het duur. Ja, er zitten ook knijterdure auto's, zeg maar, met een hoge nieuwprijs. Ja, als je daar op zoekt, dan is het wel duur. Terwijl Renault Zoe, die staat toevallig ook in die lijn.
Ja.
Ja, die was al niet zo duur om mee te beginnen. En dus die, dat is een redelijk voordelige elektrische auto. Dus dat is wel grappig. Het is allemaal zo duur. Als je naar een Tesla Model S kijkt, die was gemiddeld zeg maar een ton plus. Gek. Ja, het is nog steeds een dure auto. Goh.
Ja, die staan dan tweedehands zo tussen de 20 en de 30. Soms wat meer afhankelijk natuurlijk van hoe oud die is. Ja.
Deze mensen kunnen natuurlijk straks wel misschien wel heel goed bediend worden. Want er komen echt heel veel Tesla's uit de lease straks. Dan kunnen we verwachten dat die prijs weer verder gaat zakken, toch?
Ja, dat is dus wel iets. Straks uit de lease komen er een heleboel auto's die toen hoog gesubsidieerd waren. Nou, die subsidies zijn natuurlijk wel allemaal afgekoeld nu. Dus ook voor mensen geen reden meer. Die 2000 euro die je dan als subsidie kan krijgen, vinden ze niet meer. Dat verlaagt die drempel niet. Maar straks komt er dus heel veel aanbod. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat zijn. Ja. En dat is misschien wel iets om op te wachten.
Dat zou zomaar kunnen,
Maar doen jullie geen voorspellingen op de prijs dan? Voor jullie maakt het eigenlijk niet uit? Want die auto, dat is het probleem van de autohandelaar, zeg maar, om een prijsje ergens op te plakken.
Nou, wat wij vooral doen is dat we de autohandelaar of de autobedrijf vooral helpen met de inzicht op het platform wat we hebben. Dus wij geven gewoon echt aan van hey, zoveel is de vraag. Dus dit zijn de modellen die men heel graag wil hebben. Dit zijn wat prijzen die men wil betalen. Hm. Zo is jouw auto geprijsd ten opzichte van vergelijkbare auto's van je concurrentie. Zodat zij de inzicht hebben om hun zaak zo goed mogelijk te laten lopen.
Het is wel humor. Dus jullie, zeg maar, de autobedrijven waren heel pissig dat we die info over prijzen, zeg maar, aan consumenten gaven. Voor zichzelf wil ze het wel. Ja. Terwijl ik als consument wil het eigenlijk ook wel zien. Ja. Goh, ja, wat is het oordeel ervan?
Wanneer gaan jullie de prijscheck eigenlijk een keer invoeren?
Dat gaan we zeker niet doen. Nee, dat gaat niet gebeuren.
Jullie verdienen aan de autobedrijven natuurlijk. De consumenten betalen niet direct. Zeg maar, dat ook advertenties. Geen consument. Dus, maar dit is wel een. Voel ik een spanningsveld.
Voel je een spanningsveld?
Ik wil wel de observatie van god, deze is duurder dan de rest. Ja, dat vind
Onze
ik wel
tip is gewoon: we hebben heel veel van die zoekfilters. Dat je gewoon heel goed kan zoeken. Dat had je natuurlijk ook niet, hè? In 2000 toen we begonnen. Dat is echt verbeterd. Dat is ook een van de dingen die onze gebruikers het meest waarderen. Dus inderdaad dat ze heel makkelijk kunnen vinden door heel Nederland, maar ook dat ze die filters kunnen gebruiken. Ja. En dan kun je heel snel zien dat binnen de bandbreedte van wat jij wil betalen, merk, model, leeftijd, kilometerstand. En dan kun je het heel goed vergelijken. Ja. En dat kan een stuk beter dan dat alles maar dwars door elkaar staat. En nu heb je gewoon heel lekker overzicht. Ja. Dus dat werk kan men zelf doen. Ja. Die andere informatie is echt gewoon bedoeld voor het autobedrijf.
We hebben nu even 24 jaar teruggekeken, zojuist ook in dit antwoord. Autoscout bestaat 24 jaar en jullie hebben ook onderzocht hoe autokopers 24 jaar vooruitkijken. Wat verwachten ze?
Nou, dat is echt. Ik vond een aantal dingen echt super anders dan ik had verwacht. Ja. Je hebt eigenlijk drie dingen. Je hebt type auto, hoe kopen ze en überhaupt een auto, weet je? Dus verwachten mensen nog dat ze over 24 jaar een auto kopen. Wat mij heel erg opviel uit het onderzoek is dat bijna 50% van die duizend mensen verwacht dat ze over 24 jaar in een waterstof- of een zonne-energie auto gaan rijden. Dus dat hele elektrisch kwam helemaal niet terug. Dat vind ik echt ontzettend veel als je kijkt waar we nu staan met dit soort auto's. Echt heel erg veel.
Ja.
Dus dat vond ik al een hele boeiende. Iets anders wat mij opviel is dat nog steeds, we praten best wel lang over deelauto's altijd. Nou, laten we er op dit moment niet meer zoveel over praten. Men verwacht niet dat ze er heel veel gaan gebruiken. Het is ook een klein marktaandeel. Mensen zitten veel meer op een flexibel private lease-achtig abonnementenmodel. Dat hier terug. Dus dat is een beetje. En autonome rijdende auto's. Dat zijn een beetje de types. Nou, als je dan kijkt naar hoe. Nou, ik heb hier ook wel eens gestaan dat we hadden over online een auto kopen. Adoptie gaat ook maar heel erg traag. Ik kwam ook niet heel erg terug uit het onderzoek. Nee. En ik, in het kader van dat 24 jaar praat ik nu. Doe ik 24 interviews met partners en met mensen die ook in 2000 geboren zijn.
Ah, okay.
En kijken hoe zij nou naar die toekomst kijken. En zij zeggen allemaal van ja, ik denk dat we het juist elektrisch gaan doen. Dat gaan rijden. Maar dan wel liefst met een brullende motor. Dus ik ben ook benieuwd naar jouw Porsche-verhaal dadelijk. Want dat geluid vinden zij wel heel erg gaaf. Maar dat ze dus echt een verschil maken tussen stedelijk. Ja. Waar je dus veel andere mobiliteitsoplossingen hebben. En platteland. En waar de partners heel erg op zitten. De grote autobedrijven. De dataleveranciers. Al die alles in waar wij mee samenwerken. Ja, die zitten dus veel meer op dat autoverkopers veel meer mobiliteitsadviseurs gaan worden.
Ja.
En over transparantie gesproken. Je had het over prijstransparantie. Maar dat zij ook verwachten dat er veel meer transparantie gaat komen in kwaliteit van de verkoper, de autobedrijf. Dat dat meer duidelijk gaat zijn. En het laatste wat ik gewoon heel erg boeiend vond was dat zij niet alleen die transparantie verwachten in de manier van kopen, maar ook in het product zelf. Dus dat die elektrische auto's, dat ik straks gewoon een dataset uit die auto krijg. Ja. Dat ik met die dataset naar die verkoop, die mobiliteitsadviseur ga, of gewoon zelf online ga doen. En dat al die data van mijn rijgedrag gewoon terug gaat komen naar een advies over, dit zou je beste mobiliteitsoplossing zijn. Auto kopen, leasen, delen, whatever.
We moeten afronden.
Ja.
Dus dankjewel voor je komst naar de studio, Dorianne Richel. Over 24 jaar weer een gesprek om te kijken of dit allemaal is uitgekomen. Bij Autoscout 48 dan. Dankjewel, tot nu.
Oké, doe.
De rijimpressie.
En dan gaan we naar de jou gevraagde, het geluid van de Porsche 718 Spyder RS. Want Wouter, die test hem.
Ah, jongens. Here keer moet je af en toe jezelf even corrigeren van hé, nee, niet ook nog die versnelling helemaal doorhalen. Wat een geweldige motor. Wat een onpraktische Porsche ook dit. Daar gaan we het zo meteen wel over hebben. Ik zit in de Porsche 718 Spyder RS. Je denkt, huh? 718? Ja, de Boxster zeg maar dit is dan de Spyder. Dus die heeft een ander dak. Een wat onhandiger dak, maar daar ging het straks over hebben trouwens, hè? Niet nu. Maar dan gecombineerd met... De motor uit de 911 GT3! Het is eigenlijk een kleine Porsche. Nou ja, klein. Iets compacter. En dan een lekker dikke motor. En dit is het. Woehoe! 4 liter blok. Atmosferisch. Mag achterlijk veel toeren draaien. Levert ook achterlijk hoog toerental. Dus voor maximale vermogen. Ik sta nu even voor het verkeerslicht. Start stop uit. Ja, goed zo. 500 pk bij 8400 toeren. Dus dat is echt... Ja, de meeste auto's zijn er afgehaakt. Deze gaat tot 9000. Even voor iemand invoegen. Ja hoor, lekker. Nee, je hoort misschien al... Ah, wat kan die gas tussengas geven? Nee hoor, PDK. Dat heb ik weinig inhoud verteld tot nu toe. Helemaal een rijmpris met heel veel geluid. Maximaal 9000 toeren dus. Maximum koppel 450 Nm. Ook pas bij 6750 toeren. Dat is, als je een normale sportauto hebt, zit daar de toerenbegrenzer naar. Dan levert de koppelkrommen eindigt daar op de piek. Waanzinnige auto. Eigenlijk zeg maar alle ingrediënten met leuke dingen. Cayman GT4 RS, 718 Cayman moet ik officieel zeggen. Die was natuurlijk ook al. Dit is dan eigenlijk de dakloze versie. Zo moet je het zien. Dus ik heb een mooier onderstel met standaard PASM. Dat is het actieve onderstel van Porsche, adaptief. 30 mm lager, wat minder rubbers in de ophanging. Dat is allemaal met stalen uniballs bijvoorbeeld. Center lock wielen, dus niet met allemaal wielbouten, maar gewoon zo'n grote moer in het midden. Super mooi. Ook qua uiterlijk, weet je, de GT3 voorbumper, noem het maar even zo. Ook de louvres in de spatborden, dat is meer GT3 RS, maar dat, ja, weet je, ik kijk daar nu zo overheen. Dat is toch wel heel erg gaaf. Dikke splitter voor. Niet zo'n achterlijke grote spoiler achter. Dat is dan wel weer grappig. Het is weer een ducktailtje. Dit is natuurlijk, ja, dit is de open versie. Dus wat minder echt hardcore circuit. Deels. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Hè. Onpraktisch hardcore circuit. Hou eens even vast. Die gedachtes. Maar dat is wel een beetje een raar compromis. Wat deze auto aan de ene kant heeft. Oei. Toeren hier lekker door de wijn. Oh, maar die motor. Ja, en dus gecombineerd met die motor. Die echt wel heel bijzonder is. Bijzonder potent ook. Om je even een idee te geven. De topsnelheid is 200 km per uur. Tenminste, dat is met het dak erop. Want het dak is een soort tent. Met het dak eraf mag je 308 km per uur. Dat zou die moeten halen. 0 naar 100, 3,4. 0 naar 200, wat was het ook alweer? Even spieken. 10,9. Zeg ik dat goed? Ja, 10,9 seconden naar de 200. 0, 200. Echt waanzinnig. En nou ja, weet je, je voelt en hoort de agressie aan alles. Hè. Het is gewoon zo'n lekker auto die helemaal aan is. Maar het is de Spyder. En die motor die is heel gaaf. En wat ze bij de Cayman GT4 RS deden, hebben ze bij de Boxster ook gedaan. Dit is dus de Spyder, maar dat is eigenlijk de Boxster natuurlijk. Niet verder vertellen. Inlaten zit ze maar echt ter hoogte van je oor. En dus wat je hoort, als ik nu even bijvoorbeeld gas ga, moet ik eigenlijk even opschakelen, hoor je het beter. Dat is vooral inlaatgeluid. En dat zit echt naast je oor. Dus deze auto is echt luid. Plus, het is niet de Boxster, maar de Spider. Dat betekent dat ze gewicht hebben bespaard op het dak. Daar zijn ze bij Porsche heel trots op. Maar je merkt ook meteen waar die besparing is gegaan. Want het is feitelijk een enkel tentdoekje. Met een letterlijk een soort tentstok die je nodig hebt om vast te klikken. En dan heb je twee delen die je los van elkaar op moet vouwen en achterin moet wegstoppen. Nou maakt dit wat goed, hè? Ik zit nu echt, het zonnetje schijnt. Ik had net een beetje regen, maar ik kon het dak niet opzetten. Dat was te ingewikkeld. Maar nu schijnt het zonnetje. Dit geniale geluid. Ja, dan is die wel echt goed. Maar dat dak is echt wel heel onpraktisch.
Ja, de Porsche 718 Spider RS. Dat dak. Wouter.
Ja, dat moeten ze met de hand. Twee delen opvouwen in de kofferbak. Die niet echt een kofferbak is, want als het dak erop zit, dan kan je die niet openmaken. Hij heeft een Cayman en een Boxster hebben voor en achter een kofferbakje. Dus ja, heel ingewikkeld. Maar goed, we hebben gelukkig Laura Heitz, volgens mij een Duitse dame. Die had een hele uitgebreide uitleg. 10 minuten video. En dan daar, dus we zei het ook soort van snel alles gedaan en wist precies hoe het moest. Dus maar daar heb ik ook een stukje van, geloof ik.
Pull the release loop manually on both the left and right side. Now remove the fin from the fin rest via the push-push element. Press inwards and lift it upwards.
Ja, de push-push element. En wat kost dat allemaal?
Ja, net geen 265.000 euro.
Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, via onze app of een podcastplatform naar keuze.
Ja, abonneren maar en volg ons X, Facebook, Instagram, LinkedIn.
Ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app, breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.